Goed, welkom allemaal op deze DevDays 2011 sessie. Jullie zijn nog in redelijk grote getalen deze kant op gekomen. Ik had gisterenmiddag een sessie over debugging in Azure. En daar zaten ook ongeveer zoveel mensen. Dus goed. Ik hoop dat jullie wel interessante vragen gaan stellen. Dus ik hoop dat iedereen fris is. Deze sessie gaat over het monitoren en het managen van een Azure solution. Dat is zeg maar het onderwerp van de presentatie. En dit is een beetje de agenda. Ik wil een stukje introductie doen. Daarna wil ik het gaan hebben over Azure Diagnostics. Dat is een onderdeel wat ik daarbij wil gaan gebruiken. De Azure Management API is een onderdeel wat ik wil bespreken. En dan wil ik eigenlijk die twee zaken combineren om uiteindelijk Elastic Scaling voor elkaar te krijgen. Dat is het laatste onderdeel van de sessie. Als jullie vragen hebben, kun je gewoon tussendoor stellen. Dat is geen probleem. Eerst mezelf even kort introduceren. Ik ben Edwin van Wijk. Ik werk bij InfoSupport. Ik ben daar IT-architect. En mijn expertise ligt vooral op het vlak van softwarearchitectuur in het algemeen. Op het .NET platform vooral. Ik hou me veel bezig met service-georiënteerde architecturen bij klanten waar ik zit. En we hebben een eigen ontwikkelstraat genaamd Endeavor. En die zetten we ook in bij klanten. En dan doe ik vaak de implementatie bij die klant. En natuurlijk ben ik druk bezig met het Windows Azure platform. En daar is deze sessie een van de resultaten van. Even heel snel, Windows Azure, het Azure platform. Ik heb even de hoofdonderdelen hier snel op een slide gezet. Je hebt Windows Azure natuurlijk als het hostingverhaal waar je die applicaties echt in draait. Dan heb je Windows Azure App Fabric, zeg maar de middleware noem ik het maar even, met de service bus, access control service en caching services. SQL Azure natuurlijk een belangrijke. En ook de Windows Azure Marketplace waar applicaties en data gemarket worden, zeg maar. Ik ga het eigenlijk alleen maar over het compute stuk en het storage stuk hebben. Dus dat is vooral waar de focus ligt van deze presentatie, omdat we het hebben over het monitoren en managen van de applicaties die in Azure draaien. Goed, nou zoals gezegd, we willen dus iets doen met Elastic Scaling, met behulp van Azure Diagnostics en Windows Azure Management API. Nou, de vraag is dan eigenlijk, wat is Elastic Scaling? Ik vroeg dat aan mijn zoontje van 7 en die dacht dat dit Elastic Scaling was. Zo'n rubber band die je steeds groter kunt maken, je kunt ze er ook weer afhalen. Nou, daar lijkt het wel een beetje op. Maar wat het eigenlijk betekent in IT-termen is dat je eigenlijk zegt van de resources die mijn applicatie tot zijn beschikking heeft, die groeien en die krimpen weer naarmate de load op de applicatie verandert. Dus hoe meer load, hoe meer resources ik nodig heb. En het zou dus mooi zijn als je applicatie dat helemaal zelf kan. En nou, mensen die Azure kennen, die weten dat Azure in ieder geval voor schaalbaarheid vooral in het leven is ook geroepen. Je kunt meer instances van dingen draaien, je kunt ze er ook weer afhalen, die instances. Maar dat moet je zelf doen. En dat zou natuurlijk mooi zijn als je applicatie zelf doorheeft dat die extra load krijgt. En dan op basis daarvan anticipeert en meer instances gaat aanmaken. Ja, dat zal ik straks laten zien hoe je dat, een manier laten zien van hoe je dat zou kunnen doen. Maar om te weten of er load is, moet je dat natuurlijk wel kunnen detecteren. En dat is vooral waar Azure Diagnostics om de hoek komt. Azure Diagnostics is een onderdeel van Azure waar je vooral heel veel informatie over je applicatie en de omgeving waarbinnen het draait kunt verzamelen. Nou, dat kun je dus uiteraard gebruiken voor dingen als debugging, troubleshooting. Je kunt alle informatie uit je roles halen. Maar ook performance metingen, traffic analysis, nou, noem het maar op. Er zijn vast nog een heleboel toepassingen daarvoor te verzinnen. En als je nou zeg maar gaat kijken naar die Azure Diagnostics als onderdeel, die kun je dus natuurlijk gebruiken als je binnen een role zit. Dus als je een Azure applicatie bouwt, dan kun je daar wat mee. Maar het leuke ervan is dat je ook van buiten die Azure role dingen kunt doen met Diagnostics. He, je zou dus bijvoorbeeld in je eigen applicatie, die gewoon bij jou binnen je bedrijf of binnen je intranet draait, kun je een dashboard bouwen die vervolgens gebruik maakt van Diagnostics binnen de cloud. Nou, wat zien we dan aan de oppervlakte als we gaan kijken naar Diagnostics? Wat zien we dan? Dan zien we een aantal onderdelen. De Diagnostic Monitor, dat is eigenlijk het hart van Diagnostics. Die stuurt eigenlijk alles aan. En die verzamelt allerlei logging over je roles die aan het draaien zijn in Azure. We gaan straks ook precies zien wat dat allemaal is en hoe je dat kunt configureren. Daarnaast is er een Trace Listener meegeleverd met Azure. Die zit in de SDK ook. En die Trace Listener die pakt alle trace informatie die je zelf vanuit je code emit, die pakt die op. Dat zal ik straks ook even laten zien hoe dat gaat. En daarnaast is er nog een Managed API om die Diagnostics Monitor helemaal te configureren. Want je kunt daar van alles aan instellen en daar is gewoon een mooie API voor bedacht. Die je ook van buiten Azure kunt gebruiken. Als we dan gaan kijken hoe werkt dat. Dit is een simplistische weergave van een applicatie die in Azure draait. We zien daar links een Azure role met een role instance. En zo'n diagnostics monitor hoort vaak bij een rol. Dus een rol heeft een bepaalde diagnostics monitor geconfigureerd. En wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat die role instance in de lucht komt, is dat hij als eerste zegt, ik configure diagnostics. Dus die zegt eigenlijk tegen die diagnostics monitor, ik wil dat jij op deze manier omgaat met de logs. Dus welke logs wil ik verzamelen? Daar kunnen we allerlei zaken aan instellen, daar gaan we zo nog meer van zien. Maar dat doet hij bij het starten van de role. En vervolgens wordt die diagnostics monitor gestart. Nou, alle informatie die ik zelf vanuit mijn eigen code in de role via trace messages publiceer, die wordt ook opgepakt door de diagnostics monitor. Die gaat die verzamelen. Dan wordt er natuurlijk op de machine waar dit draait, want uiteindelijk draait zo'n role op een virtual machine, gewoon een Windows Server 2008 R2 machine, daar worden allerlei logs en die worden ook verzameld. Onder andere bijvoorbeeld event logs, gewoon de Windows event logs, performance counters en dat soort zaken. Nou, die spullen die verzamelt die diagnostics monitor allemaal en die worden tijdelijk opgeslagen gewoon op de virtual machine waar het draait. Dan kun je er eigenlijk nog niet direct bij. We hebben tegenwoordig wel de mogelijkheid om een remote desktop sessie op te zetten naar een Azure Role machine. Maar in principe kun je er niet standaard zomaar bij van buitenaf. Nou, daar hebben ze iets op bedacht. Het is namelijk mogelijk om die logging die is verzameld, om die zeg maar over te zetten naar een storage account. Gewoon een Windows Azure storage account. En dat kun je doen automatisch. Kun je automatisch laten doen door de diagnostics monitor, maar je kunt het ook on-demand doen. Dus je zegt van, nou, ik wil nu graag weten hoe het met mijn role gesteld staat, gesteld is dan. Transfer die logs. En op het moment dat het in Windows Azure Storage staat, dan kun je daar natuurlijk van buiten gewoon bij. En je zou dat dus gewoon kunnen downloaden naar een machine. Je developer machine of een server die iets in de gaten houdt. En dan kun je daar dingen mee doen. We zullen straks ook zien dat ik dit dus ook gebruik om die elastic scaling voor elkaar te krijgen. Nou, wat hebben we dan allemaal voor logs? We hebben net al een aantal gezien. De Azure logs, dat zijn eigenlijk de logs die dus door Azure zelf worden gegenereerd. Dus door de hele Fabric-omgeving waarbinnen dat draait, die logt allerlei interessante informatie. En ook de trace messages die jij zelf vanuit je code publiceert, die komen daarin terecht. We hebben IIS-7 logs, gewoon de standaard IIS-7 logs die we ook op onze eigen machine kunnen opvragen, die files. Die worden ook bijgehouden. Die gelden uiteraard alleen voor een webrole, want een workrole draait niet in IIS. Dan is er een Azure Diagnostics Infrastructure logs. En die zijn wel interessant, want die loggen informatie over het diagnostics systeem. Als je hiermee aan de slag gaat, gaat het je een keer gebeuren. Dat je denkt dat je allerlei interessante logging gaat krijgen en het komt niet. En dan denk je, hey, ik heb iets fout gedaan. Dan ga je in je code zoeken. En dan blijkt dat je net ergens iets verkeerds hebt geconfigureerd. Nou, dat komt in die Azure Diagnostics Infrastructure logs tevoorschijn. Dat gaat dus over het diagnostic zelf. Nou, dan hebben we nog Field Request. Dat is ook alleen voor web roles. En de Windows Event Logs, die we gewoon kennen van onze eigen machine, performance count, of de application log, system log en dat soort zaken. Dan hebben we nog performance counters, die we ook normaal gesproken op een machine hebben. Hoeveel procent processortijd wordt er gepakt, hoeveel geheugen is erin gebruikt, dat soort zaken. En crash dumps, als het echt helemaal mis is gegaan en je machine crasht, dan kan je een crash dump laten aanmaken en die kun je dus ook ophalen en analyseren. Nou, als je die diagnostics monitor start en je geeft hem geen specifieke configuratie mee, dan worden die drie waar een vinkje bij staat, die worden automatisch verzameld. Hoef je dus niets voor te doen. Als je er meer wilt, of je wilt die standaard worden meegenomen, wil je uitzetten, dan moet je daar dus iets voor doen. Nou, deze performance counters, die worden straks erg interessant als we gaan kijken naar elastic scaling. Want dat vertelt je natuurlijk iets over de performance en over de load op jouw machine. Nou, hoe zet je dat dan aan? Eigenlijk is het heel simpel. Op het moment dat je een project maakt in Visual Studio, een cloud project, dan wordt er automatisch, zeg maar, als je een role aanmaakt, daar zit een dialoog achter waar je van alles kunt instellen. En een van de instellingen is hier diagnostics. En als je dat vinkje aanzet, dan wordt automatisch je diagnostic monitor gestart. Hoef je verder niets voor te doen. Dat is een standaard gedrag. Wat je hier ook moet opgeven, en dat is wel interessant, daar kom ik zo nog wel even op terug, is het storage account. Wat je wilt koppelen aan die diagnostics monitor. Want als die diagnostics monitor dingen naar storage moet zetten, moet hij wel weten waar dat heen moet. Dus in dit geval staat hij geconfigureerd voor de local development storage. Die kunt dus lokaal in je emulator kun je dingen draaien. En dan gebruikt hij die. Als je echt naar Azure gaat deployen, dan zul je daar echt een connection string naar een fysiek Azure storage account moeten opgeven. Nou, dat is dus één manier. De andere manier is dat je zegt van nee, ik wil die configuratie gaan overriden. Dus ik wil niet die default configuration. Nou, wat je dan kan doen, is dat vinkje uitzetten en vervolgens in je onstart van je role, dat is meestal waar dat gebeurt, die diagnostics monitor starten. En eigenlijk vraag je dan eerst de default configuration op, die pas je vervolgens aan en dan zeg je zelf diagnostic monitor dat start. Je geeft dan de connection string naar je Azure storage account op en je geeft die configuratie mee. En vervolgens gaat die Diagnostics Monitor zijn ding doen. Nou, als we die even terug naar deze slide. Wat we hier terugkrijgen is dus een Diagnostics Monitor Configuration object. Nou, er zitten een aantal properties op. Die wil ik even snel langslopen. En je ziet hier dat al die logs die ik net heb genoemd, die komen terug als bepaalde properties. En nou ja, de meeste spreken wel voor zich, behalve directories. Daarvan dacht ik eerst van, wat zijn dat? Maar dat zijn dus alle file gebaseerde logs. Dus je IIS log en crash dumps, die komen gewoon op disk. En die worden gewoon als file ook weer opgepakt. Het is ook zelfs mogelijk om bij die directories ook een eigen directory toe te voegen. Dus als jij bijvoorbeeld log4net gebruikt en je zegt ik wil graag zo'n file appender gebruiken die het in een bestand op disk zet. Dan zou je die ook mee kunnen nemen dat die automatisch mee wordt gestuurd naar dat storage account. Nou, de rest spreekt wel redelijk voor zich denk ik. De twee onderste properties die gaan eigenlijk over het hele diagnostics verhaal zelf. Want je kunt nadat je rol is gestart je diagnostics configuration aanpassen. En hij polt gewoon elke keer of er een nieuwe configuration beschikbaar is. En zal die dan toepassen. En die interval die kan je hier instellen. En daarnaast, en daar kom ik straks nog wel even op terug op die quota, kun je een quota instellen hoeveel ruimte eigenlijk gebruikt mag worden op jouw VM voor het opslaan van die logs. Daar kan ik straks nog wel meer over vertellen. Met deze properties overigens kan ik dus deze logs allemaal configureren. We zullen straks zien wat we daar allemaal mee kunnen doen. De Field Request log is een speciale, want wat we daarvoor moeten doen is moeten dit stukje config moeten we toevoegen aan de web.config van de webroll. Hier kunnen allerlei zaken aan ingesteld worden. Dit is gewoon de default en die pakt alles. Dus die laat gewoon alle informatie zien als er een Field Request is geweest. Ik zal straks wel even laten zien hoe dat eruit ziet. Als we performance counters gaan configureren, dan moeten we naast dat we willen aangeven dat we die willen hebben, moeten we natuurlijk ook aangeven welke we willen hebben. Maar in dit geval wordt er dus gekeken naar het procent processortijd, dus hoeveel CPU wordt er verbruikt voor alle processoren. Dat is die underscore total. En dit is niets anders dan als ik normaal gesproken binnen .NET met performance counters werk, kan ik ook op deze manier die performance counters uitlezen. En dat zijn gewoon dezelfde. Er zijn ASP performance counters, nou, noem het maar op, alles wat je nodig vindt om om op te halen. Nou, daarnaast kun je dus ook nog aangeven wat de sample rate is. Dus hoe vaak moet hij die performance counter uitlezen. Bij de Windows event logs moet ik ook aangeven welke logs ik dan pak. Nou, in dit geval zie je dat het system event log en de application event log. En dat sterretje geeft aan, ik wil gewoon alle events hebben. Alles wat daarin terechtkomt moet gewoon meegenomen worden in die diagnostics. Wat daar wel handig is omdat natuurlijk er kan best wel veel in dat eventlog terechtkomen. En een heleboel ben je absoluut niet in geïnteresseerd. En je betaalt in Azure voor wat je gebruikt. Dus je wilt ook eigenlijk zo min mogelijk storage gebruiken. Dus het is ook wel handig om die logging vooral te filteren. Dat je alleen interessante informatie krijgt. En wat je kunt doen is dat je aan die configuratie mee kunt geven dat je niet alles wilt zien. Maar dat je bijvoorbeeld een bepaald subset wil zien. En in dit geval staat hier een redelijk cryptische XPath expression. Die zegt van, ik wil alleen maar zaken hebben die gelogd zijn met als event source worker. En alleen maar level warning of level error hebben. Nou, dit is iets dat ga je niet uit je hoofd doen natuurlijk. Dat ziet er redelijk cryptisch uit. En wat ze hebben gedaan, je kunt die XPath expressie creëren door gewoon met de event viewer een custom view aan te maken. Die gebruikt namelijk dezelfde XPath expressies. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Je opent de event viewer gewoon op je lokale machine. Je zegt create custom view. Dan komt er een mooie dialoog tevoorschijn. Dan kun je zeg maar alles aanvinken wat je wilt. Nou, je ziet in dit geval, ik wil alleen error en warning zien. En ik wil alleen maar van event source worker wil ik mijn informatie hebben. Die event source moet in dat geval wel op je machine aanwezig zijn. Wat je anders kan doen natuurlijk is even een event source kiezen. En dan in die string jouw eigen event source aangeven. En vervolgens, als je dan naar het XML tabje gaat. Dan zie je daar die XPath expressie gewoon staan. En die kun je copy pasten. Nou, zoals ik al zei, je hebt dus een event source nodig om te kunnen achterhalen waar komt die logging vandaan. En je zult dus ook, als je een eigen event source moet maken, moet je wel even oppassen. Die kun je namelijk niet creëren als je gewoon in Azure draait. Dat is eigenlijk hetzelfde met een ASP.NET applicatie, want die heeft standaard geen registry access. Wat je wel kunt doen, is dat je als je zelf een event source wil gebruiken, moet je die aanmaken in de startup task van je role. Dus op het moment dat de role dan wordt gedeployed, dan gaat die startup task af en dan kan je die event source aanmaken. Nou, die quota had ik al even genoemd. Je kunt een quotum zetten overal, over alle logs heen. Nou, je ziet in dit geval dat ik hier 500 MB allokeer voor logging. En vervolgens wordt dat verdeeld over alle verschillende logs. Dit wordt ook gecheckt, dus op het moment dat ik hier 400 had gezegd als overall quota. En ik stop er dan 5 logs van 100 MB, dan krijg ik ook netjes een exception van, hey, mijn log doet het niet. want je hebt te veel verbruikt. Dat is lokaal natuurlijk goed te zien, want dan breekt die gewoon in mijn Visual Studio. Op het moment dat je dit deployt naar Azure, dan is het gewoon, ik weet niet of iemand dat wel eens gezien heeft, dan krijg je zo'n role die elke keer opstart, weer stuk gaat en weer opstart en weer stuk gaat. Maar je weet niet wat er gebeurt. Nou, dit zijn dus typisch dingen die dan kunnen gebeuren. En dit zijn ook de zaken die in die Infrastructure Diagnostics log terechtkomen. Nou, wat gebeurt er als je zo'n quota bereikt hebt? Dan worden de oudste log-entries automatisch overschreven. Dus het is een soort rolling log-mechanisme. En als je VM crasht, ja, dan ben je dus sowieso alle logs kwijt. Dus het kunnen overzetten van logs van de VM waar je rol draait naar Azure Storage is natuurlijk wel van belang, want anders ben je die log kwijt. Dat transferen, dat kan op twee manieren. Zoals ik al zei, je kunt het automatisch laten doen en dan heb je een minimale interval van 1 minuut. Dus je zult, als je hiermee aan de slag gaat, moet je altijd 1 minuut wachten op je logging. Nou, ik weet, ontwikkelaars zijn niet altijd die hebben niet altijd het meeste geduld, dus die willen vaak gelijk alles zien. Maar ja, je moet hier echt 1 minuut wachten. Overigens is 1 minuut natuurlijk wel heel kort voor productiescenario's, want je gaat niet 1 minuut al je logging naar storage schrijven, want dat gaat in de papieren lopen. Wat je ook kunt doen is een on-demand transfer. Dus je kan ook zeggen, laat die log maar gewoon staan en ik ga het gewoon ophalen als ik dat een keer wil zien. En dat is een asynchroon proces. Nou, als we dat automatisch willen doen, dan kunnen we dat ook weer opgeven bij de configuratie van die diagnostics monitor. En hier zien we bijvoorbeeld een voorbeeld waarbij wordt gezegd, er wordt hier eerst een quotum ingesteld van 1 gig. Daarna wordt er die datasource toegevoegd, die in dit geval een performance counter. En dan wordt voor die log gezegd dat de scheduled transfer period is een timespan van 1 minuut. En zo kan ik dat instellen. En dat zal er dus voor zorgen dat 1 minuut in ieder geval deze log naar Azure Storage wordt geschreven. Als die logfiles uiteindelijk naar Azure Storage worden geschreven, dan komen ze op een bepaalde plek terecht. En elke log heeft eigenlijk een eigen plek. En dat is afhankelijk van de karakteristieken van die log. Bijvoorbeeld een Windows Azure log, ja, dat zijn allemaal regeltjes. En die komen gewoon in een tabel terecht. Dat worden allemaal entities in een storage table. IIS7 log, dat zijn bestanden. Dus die worden uiteindelijk in een blob gestopt. En zo krijgen ze allemaal een eigen plekje. We zullen straks ook zien waar die dingen terechtkomen. Opnieuw, performance counters is een tabel, dus als we daar wat mee moeten, zullen we zo'n table moeten uitlezen. Nou, zoals gezegd, het transfer dat is een achtergrondproces, hoef je verder niets aan te doen, maar het kost geld. En dat is iets wat je echt goed moet realiseren, dat op het moment dat je 1 minuut al jouw logs laat wegschrijven naar storage, dat is elke keer storage transactions, en het is ook storage data waar je voor moet betalen. Dus je moet heel erg in de gaten houden van, ja, ik kan wel alles loggen, maar dan ga ik ook een hoop betalen, dus je moet daar selectief in zijn. En zoals gezegd, die kleine transfer intervals, dat ga je in productie natuurlijk niet gebruiken.
Geldt dat ook voor storage naar tables?
Ja.
Wordt alleen naar de nieuwe data
geschreven? Hoe bedoel je alleen de nieuwe data?
Nee, je hebt steeds voordat ik nu een transfer heb gedaan.
Ja. Alles wat je hebt, wat daar staat, daar betaal je voor. Want dat is namelijk het aantal MB's wat je in gebruik neemt.
Voor het staan, maar voor de transfer.
Dan betaal je, voor die betaal je alleen de transactie dan op dat moment.
Voor van die 1000 extra.
Ja, ja, dan betaal je daar de transactiekosten voor, zeg maar, om het in storage te krijgen. Maar vervolgens hoopt dat wel op het aantal MB's data wat je daar hebt staan.
Ja. Voor die table storage zou dan de interval niet uitmaken. Of je nou 1 uur 1000 doet op elke minuut 60.
Klopt. Ja, alleen 1 keer in het uur 1000 is minder transacties. Ja, dus het is er gewoon een beetje, ja, break-even point berekenen eigenlijk. En een van de dingen die we ook vaak zeggen met Azure, als architect moet je altijd trade-offs maken. Hè, van ik wil of performance of ik wil security, of je moet altijd een trade-off maken. Met Azure, wij noemen het al gekscherend cost-driven architecture, er komt altijd een trade-off bij. Want je kan wel zeggen, ik stop het in SQL Azure met data, maar misschien is het in table storage wel goedkoper. Dus dit soort dingen zijn dus inderdaad waar je goed over na moet denken als je dit soort zaken gaat doen. Want ja, het kost gewoon geld. En je moet echt gaan berekenen wat is nou het goedkoopst. Nou, als je zo'n on-demand transfer wil doen, dan hebben we daar managed classes voor beschikbaar. En dat is de Deployment Diagnostic Manager en de Role Instance Diagnostic Manager. Nou, en hoe ziet dat er dan uit? Die Deployment Diagnostic Manager, dan kun je een bepaalde deployment targeten. Dus dat is een applicatie die is uitgerold binnen een staging of production environment, binnen een hosted service. En vervolgens kun je aan die deployment diagnostic manager vragen, geef mij nou eens de Diagnostic Manager voor een specifieke role instance. Want die transfer doe je altijd voor een role instance. En daarmee, met die role instance Diagnostic Manager, kun je vervolgens de transfer doen. Dat is zoals gezegd een asynchroon proces. En dat werkt eigenlijk zo dat je het start en je krijgt een soort ID terug. En vervolgens wordt er in een message queue wordt gewoon een bericht gestopt. In een Azure storage queue wordt een bericht gestopt. En dan weet je dat die transfer klaar is en dat je dus naar je storage kunt gaan. Zo ziet het er dan in code uit. Je kunt nog een aantal opties meegeven. In dit voorbeeld zien we bijvoorbeeld dat we de afgelopen 24 uur willen zien en dat we alleen errors willen zien. En uiteindelijk bij het starten van de on-demand transfer, dan geven we nog aan dat we de Azure logs willen zien. En dan geven we die transfer options mee. Nou, dat unieke ID komt hier dan terug en dan word je uiteindelijk op een queue, krijg je een notificatie. Je kunt ook nog configureren met die opties welke queue je daarvoor wil gebruiken. Een van de tools die ik even wil noemen, er zijn inmiddels een heleboel third-party tools die iets met Azure Diagnostics doen en met storage doen. Er zijn storage explorers en zo. Een mooie tool die ik zelf wel veel gebruik, dat is de Management Console Snap-in voor Azure, die Microsoft zelf heeft gemaakt. Die is gratis te downloaden van CodePlex. En je kunt daar eigenlijk bijna alles mee wat je ook met de Azure Portal kunt doen. En die gebruikt onder water gewoon de Management API. En daar kun je dus onder andere ook Diagnostics opvragen. Maar ook configureren. Dus dat is een handige tool als je met Azure aan de slag gaat. Geeft veel inzicht in wat er aan de hand is binnen je roles. Oké. Wat ik wil doen is, ik wil eigenlijk een cloud project maken. En dan daar wat met login gaan doen om te laten zien hoe dat er nou uitziet. Ik heb hier gewoon een lege Visual Studio. En wat ik doe is, ik start een nieuw cloud project. Een Windows Azure project. Nou, die noem ik Windows Azure project 1. Ik ben niet zo creatief vandaag, dus de namen hou ik gewoon standaard. En wat ik doe, ik voeg een web role toe, een web role, en ik voeg een worker role toe. En dan krijgen we dus de standaard template, wordt gebruikt om die rollen aan te maken. Nou, wat ik vervolgens doe, is, ik wil eigenlijk niet dat automatisch die diagnostics wordt gestart, maar dat wil ik zelf doen. Dus ik ga nu hier naar mijn Azure project toe, en dan zien we die twee rollen zitten. En op het moment dat we dan de properties opvragen van die roles, dan kunnen we die diagnostics monitor uitzetten. Dus ik ga naar mijn webrole en ik zeg, ik wil diagnostics uitzetten. Vervolgens ga ik naar mijn worker role en die wil ik ook uitzetten. Zo, nu moeten we het zelf regelen en dat willen we graag, hè, want ja, we willen controle over alles wat we doen natuurlijk als ontwikkelaars. Dus wat ik vervolgens ga doen in mijn webrole, ik ga naar de webrole klasse en daar zie ik al automatisch een onstart methode uitgegenereerd. Nou, waar ik in geïnteresseerd ben voor die webrole is eigenlijk alleen maar de IIS logs die ik wil zien. Dus ik zeg Diagnostics Monitor Configuration Config is, en dan vraag ik aan die Configuration Monitor of die mij die default configuratie wil geven. Vervolgens zeg ik dat ik voor de directories log, want daar zit die IIS log in, zeg ik van, nou, jij mag 500 MB pakken. En vervolgens zeg ik dat schedule transfer period, die zet ik hier nu ook op 1 minuut. En vervolgens moet ik natuurlijk de diagnostics monitor starten. En dan geef ik een cloud storage account. In dit geval ga ik het lokaal draaien. Dus wat ik dan kan doen is cloud storage account.development storage account. Dan pakt hij automatisch mijn lokale storage emulator. En ik geef de configuratie mee. Dus nu heb ik eigenlijk voor mijn webrole alles aangezet. Nou, voor mijn worker role, daar heb ik ook een onstart. Wat ik daar ga doen, is dan ga ik wat meer logs ophalen. Ik ga in ieder geval als eerste zeggen dat ik haal de configuratie weer op. En ik ga als eerste zeggen dat het overall buffer en quota voor de buffers, die zet ik op, laten we zeggen, 4 gig. Dat krijgen we toch niet vol in deze sessie, dus kan ik rustig doen. En vervolgens zeggen we van, ja, die directory logs, daar zijn we niet in geïnteresseerd, want dit is een worker role. Dus ik zeg hier gewoon, ik geef jou 0. 0 MB. En ik zeg eigenlijk de data sources, daar zitten zeg maar alle verschillende directory logs die moeten worden opgehaald, die clear ik. Dus daar wil ik niks mee te maken hebben. Vervolgens wil ik mijn Diagnostics Infrastructure log zien. En die geef ik ook 1 gig. En vervolgens geef ik ook aan dat hij om de minuut moet worden overgezet naar Azure Storage. Sorry? Oh, ja. Nou, minder is niet erg. Oh, nee, dat gaat niet goed. Want dan is wel meer. We willen natuurlijk ook de Azure log zien. Hè? Dus de logs van Azure zelf zijn de dingen die ik ga tracen straks. Die kan ik instellen bij logs. En die wil ik ook weer om de minuut hebben. Wat ik hier ook nog in kan stellen, is een transfer log level filter. Dus ik kan ook nog zeggen van ik wil alleen errors hebben bijvoorbeeld. Ik wil nu gewoon even alles hebben. Windows event logs wil ik ook zien. En hier moet ik natuurlijk toevoegen welke logs ik wil zien. Dus dan kan ik zeggen datasources.add. En wat daarin gaat, dat is een... even kijken, moet ik die, heb ik een snippet voor? Nou, ik doe eerst wel even application. Alles van het application log. System log laat ik even zitten. Maar wat ik hier eigenlijk wil doen, is dat ik wil filteren op zo'n event source. Nou, daar heb ik even een snippet voor gemaakt, want dat vond ik... te spannend om dat uit mijn hoofd te doen. Dat is deze. Dus ik ga straks worker gebruiken als event source. En ik wil alleen warnings en errors hebben. Nou, vervolgens ga ik ook performance counters wil ik ook zien. Ik ga weer een quotum zetten. Ook om de minuut. Dus je ziet het al, die Diagnostics Manager die, of die monitor, die krijgt het druk bij mij, want die moet elke minuut moet een hoop spullen gaan overzetten. En wat hierin gaat, is een performance counter configuration. En daar moet ik 2 dingen op instellen. Namelijk, ik moet daar inzetten een counter specifier. En dat is deze. Dus ik ga weer die totale processortijd in de gaten houden. Ik vergeet altijd een aantal slashes, dus ik heb daar ook even een snippet van gemaakt. En ik moet ingeven het sample rate. En laten we zeggen dat is om de 5 seconden. Dus elke 5 seconden wordt nu deze performance counter uitgelezen. Oké. Wat er nu nog rest is de Diagnostics Monitor starten. Dan mag die ook weer de lokale... lokale development storage voor gebruiken en de configuratie. Nou, dit is eigenlijk alles wat ik hoef te doen om deze worker role te voorzien van allerlei logging die nu verzameld gaat worden. Nou, als ik alles goed heb gedaan, dan kan ik deze nu starten, gewoon met F5. En dan wordt automatisch mijn local development storage en development compute environment opgestart. En daar kunnen we even naar gaan kijken. Nou, en de Diagnostics, Infrastructure Logs en de Azure Logs, die komen ook automatisch terecht hier. Nou, we zien hier een aantal dingen verschijnen. Hij kan lokaal kan hij een aantal dingen nog niet aanmaken, want de tabellen bestaan nog niet en dat moet hij allemaal aanmaken. Maar je ziet hier allerlei logging ook langskomen. En dit werkt dus ook gewoon samen met die Diagnostics Monitor. Daar wordt allerlei informatie uitgepulkt en dat wordt hier neergezet. Nou, mijn applicatie is inmiddels gestart. Wat ik zal doen, ik zal hier wat requests doen. Ik ga een keertje naar de loginpagina. Ja, toen kwam ik erachter dat ik weer een wachtwoord nodig had, dus daar had ik geen zin in. Wat ik ook zal doen is een aantal field requests, want die willen we natuurlijk ook zien. Dat hebben we ook ingesteld. Test 1, test 2. Oh nee, dat hebben we nog niet ingesteld overigens. Dat gaat niet werken. Oké. Okay. Op de achtergrond is nu die rol aan het draaien en die is dus nu al die data aan het verzamelen. En na 1 minuut zal hij die spullen allemaal in storage gooien. Nou, ik gebruik zelf die management console Snap-in heel vaak om dat te doen. Maar er zijn ook andere third-party tools. Eén daarvan is de New DZIC Storage Explorer, die ik ook veel gebruik. En ik kan dan naar een storage account, in dit geval pak ik gewoon mijn development storage account, kan ik connecten. En als we dan gaan kijken in de blobs, daar staat nog niks. Tables staat ook, daar heeft hij nu inmiddels dingen neergezet. Dus we zien dat na 1 minuut automatisch die dingen worden overgezet naar storage. En als we dan bijvoorbeeld gaan kijken in onze Watlogs table, wat staat voor Windows Azure Diagnostics, dan zitten daar allerlei entries in. Nou, dit zijn nog andere. Kijk, hier zien we Windows Azure Project 1, dat is wat we net gestart hebben. We zien Worker Role 1. We zien dat die working is, dat is alles wat er gebeurt in die implementatie. Die logt alleen maar dat die aan het werk is. Dus daar gebeurt verder niet zo heel veel. Infrastructure log, komt ook allerlei informatie in terecht. We hoeven niet alle data te gaan bekijken, maar dit geeft dus een indruk van hoeveel data er nu al binnen 1 minuut zeg maar, wordt geregistreerd voor gather counter. Je ziet ook allerlei dingen langskomen van het configureren van die diagnostics monitor. Je ziet hem op een gegeven moment zeggen, nou ik ga me abonneren op die performance counters en ik ga die event logs uitlezen. Dus dat is hele nuttige informatie. Nou, we zien, er komen er nu in één keer een aantal bij. Ik heb nu gerefreshed en nu zien we dus bijvoorbeeld ook de directories table langskomen. En als we die queryen, dan zien we dat daar 1 item in zit en dan geeft hij dus aan welk bestand hij heeft opgepakt. En die is dus uiteindelijk in een blob terechtgekomen. Dus als we nu naar de blobs gaan en ik refresh die, dan zien we hier wat IIS logfiles en dan zien we ook een bestand in staan. En als we die openen, en dit is dus het mooie van die tools, hè, onder water gebeurt het allemaal met REST op de storage API. Dit ding kunnen we gewoon openen en dan kunnen we tekst bekijken. En dit is eigenlijk gewoon een event of een log van IIS 7, wat we ook wel gewend zijn van de lokale IIS. Dus die worden gewoon verzameld. Nou, als laatste de performance counters table. We hebben gekeken naar het aantal percentage CPU wat gebruikt wordt. En je ziet dat hij dus gewoon om de 5 seconden doet hij dat. Dus we krijgen ook om de 5 seconden dus, krijgen we zo'n sample. En hier zien we dus die waardes langskomen. Dus daar zit bijvoorbeeld de counter name in. In dit geval is dat dus processortijd. En dit is dan een counter value. En we kunnen ook precies zien voor welke role dat was. Nou, dit is dus hele nuttige informatie als je naar het elastic scaling scenario gaat kijken. Want dan kun je dus precies zien wat er aan processor wordt of CPU cycles wordt verbruikt binnen je role. Oké. Ik zal de applicatie even stoppen. Wat ik nog wel even kan doen in die worker role is op het moment dat ik hier, zeg maar, hier zien we die trace voorbij komen. Wat ik ook nog even kan doen is een entry in het event log schrijven. Dan gebruik ik als source gebruik ik worker, want die heb ik ingesteld in dat filter. En dan zeg ik van nou test info. En die maak ik van het type information. En als het goed is, komt hij dus niet terug in de logs, want ik heb gezegd dat ik alleen warnings en error wil. Dus eventlog.writeEntry. Ik gebruik weer worker. Oh. Nou. En die maak ik dan van het type warning. Dan draai ik mijn rol weer. Ik heb er nog nooit wat mee gedaan. Ik zou ook niet precies weten wat ze zijn. Volgens mij is het zo dat hij probeert van, hey, ik ga nu als diagnostic monitor dingen in storage zetten en ik heb die tabel nog niet, dus ik ga hem aanmaken of zo. Ik weet niet precies wat dat is. Ik kom ze ook alleen tegen in die emulator. Als ik het gewoon in Azure doe, dan zie ik ze niet. Dus daar heb ik nog niet naar gekeken. Ik heb er geen last van gehad ook, dus ik denk van ja, komt wel goed. Nou, dan moeten we dus even een minuutje wachten, maar in principe gaat hij dus nu om de 10 seconden gaat hij ook iets naar het eventlog schrijven. En dan zouden we dus in die Storage Explorer zouden we dat moeten kunnen zien. Die heb ik natuurlijk weer gesloten. Nou, hier zit nog geen eventlogs table in. Dat duurt nog eventjes. Ik kan misschien zo nog wel even naar kijken. Goed, het idee is dan dat je dus eigenlijk alleen maar die entries krijg met warning omdat ik dat filter heb gezet. Oké. Verder vragen over dit gedeelte? Oké. Goed. Nou ja, wat we nu hebben gezien is dat we kunnen achterhalen wat er allemaal gebeurt met onze role. Dus hoe druk is die en wat gaat er fout, allemaal dat soort zaken. Hoe kunnen we het nou managen? Want we hadden het over monitoring en managing. Nou, daar hebben we een onderdeel voor, dat is de Azure Management API. En die Azure Management API die kunnen we dus gebruiken om eigenlijk heel veel dingen te doen die we ook met de, bijvoorbeeld de portal kunnen doen. En dat is op REST gebaseerde API. En je moet je daarop authenticeren via een X509 certificaat. Ik zal zo laten zien hoe dat gaat. En in de MSDN library vind je gewoon een complete beschrijving van die API. Op dit moment zijn er nog geen managed classes beschikbaar daarvoor. Dus je moet echt gewoon met REST aan de slag, met web requests en dergelijke. Ik zal zo even laten zien hoe dat eruit ziet. Nou, wat kun je allemaal managen? Nou, er staat hier een hele waslijst. Storage accounts, management API certificates, affinity groups, locations. Noem het allemaal maar op. Er zijn allerlei methoden om daar iets mee te doen. Sommige kun je wat meer mee dan met anderen. Maar last but not least, je kunt ook hosted services managen. En wat je dan kunt doen is gewoon allerlei informatie daarover ophalen. Maar je kunt ook zeg maar write acties doen. Je kunt configuratie updaten, nou, noem maar op. En dat is dus heel handig als je dus aan de slag gaat met zo'n elastic scaling mechanisme. Nou, storage account. Ik heb even een aantal slides daarvoor neergezet wat je er precies mee kunt. Ik wil ze niet allemaal langs gaan lopen. Als er een interessante tussen staat, dan geef maar even een geel. Je API certificates, die je dus moet gebruiken om te authenticeren, kun je managen. Affinity groups kun je dingen mee doen. Je guest operating systems kun je listen. De historie kun je opvragen. Wat is er nou allemaal met die management API gedaan op een subscription? Dat kun je allemaal opvragen. Nou, en als je gaat kijken naar het managen van services, want dat is eigenlijk waar we naar gaan kijken, dan moet je even een bepaald model in het hoofd houden hoe dat dan is gestructureerd. Je begint altijd bij een subscription. Dat is zeg maar het account wat je aanvraagt bij Windows Azure. Daarbinnen draai je één of meerdere hosted services, of nul. Maar in ieder geval, als je een account hebt, wil je er ook wel wat in draaien natuurlijk. Dus dat draait een hosted service. Daarbinnen zit een staging en een production environment. En gezien de API komen hier straks meer van. Want die, maar op dit moment heb je altijd een staging en een production environment. Daarbinnen draai je deployments en daarbinnen draai je roles met role instances. En dat is zeg maar ook de structuur van de data die je terugkrijgt. Uiteindelijk komen er gewoon XML-bestanden terug en die houden ook deze structuur aan. Nou, wat kunnen we dan allemaal doen? We kunnen zeg maar opvragen welke hosted services zijn er. We kunnen daar allerlei properties over opvragen, maar we kunnen ze ook creëren. Dus je zou een eigen tool kunnen bouwen waarin iemand gewoon een role aanmaakt in Azure. Dat kun je helemaal in je eigen applicatie verwerken. Je kunt ze updaten, je kunt ze verwijderen. Nou, een deployment kun je ook aanmaken. Dus je kunt echt een package deployen in Azure via de Management API. Nou, er staan nog een aantal zaken. Upgrade is natuurlijk belangrijk als je een role wilt vervangen. En de laatste, Update Deployment Configuration, dat is een hele belangrijke, zullen we zo zien. Nou, role instances kunnen we rebooten en re-imagen. We focussen even op de services. Nou, hoe werkt nou die API? Eigenlijk alle resources die je kunt managen, die worden door een bepaalde URI aangeduid. Nou, hier staan een aantal voorbeelden. Het begint altijd met HTTPS. Alles gaat over HTTPS. management.core.windows.net/ naar je subscription ID. En dan weet je, nou, ik ben die subscription ben ik aan het managen. Nou, wat komt daar dan achter als ik bijvoorbeeld alle storage accounts wil opvragen? /services/storage services. Hosted services kun je opvragen. Nou, goed, dit is een subset van zaken die je dus kunt opvragen. Dus je adresseert eigenlijk met zo'n URI een bepaalde entiteit of een bepaalde resource binnen Azure. Bij elk request geef je ook een version mee, want deze API die evolueert. Hè, we zien hier een aantal versies staan. De ene update is wat groter dan de andere. Maar bijvoorbeeld in die 28.10.2010 versie, daar hebben ze dus ook zeg maar, noem ik maar even CRUD voor hosted services, dus ook het start, het creëren, het deleten en zo toegevoegd. En afhankelijk van wat je nodig hebt kun je een bepaalde versie pakken, maar het is in principe altijd, ja, pak maar gewoon de laatste, dan heb je de meeste features. Nou, op die resources gaan we operaties doen. En wat je precies wilt doen, dat doe je eigenlijk door middel van de HTTP-verb, de query string en of headers. Hè, dus als je gaat kijken in de MSDN, bij de beschrijving van die API staat precies aangegeven, als jij dit wil doen, dan moet je deze header toevoegen of deze query string. Of, nou ja. En op het moment dat ik ga putten of posten, dan stop ik zeg maar de data die ik wil putten of posten gewoon in de body van het request. Nou, hier zien we dan een aantal voorbeelden. Als ik een lijst wil hebben van de properties van een hosted service, dan krijg je dus weer die hele riedel van management.core.windows.net met je subscription ID. Dan /services/hosted services en dan de service name. En je doet gewoon een get. That's it. Dat is het request. En dan krijg je een XML bestand terug en daar zit alle informatie in die je wilt weten. Nou, als ik dan alle hosted service properties wil weten, maar ook de details van alle deployments daaronder, dan doe ik eigenlijk gewoon hetzelfde request, alleen stop ik er een header bij, embed details is true. En dan gaat hij dus ook alle informatie daaronder ophalen. Nou, dit is nog een voorbeeld van een post. Op het moment dat ik een upgrade wil doen van een hosted service, dan adresseer ik die. En dit is een andere manier om hem te adresseren via een development slot. Dus daar staat dan bijvoorbeeld development slot /staging of production. En dan zeg ik comp is upgrade. Nou, dat is een post en dan geef ik een content type mee en ik stop de data die ik wil meesturen stop ik in de XML. Nou, deze ziet er eigenlijk exact hetzelfde uit, alleen dan is comp is config. En zo weet dus die API van, ik krijg een request binnen, dat is een post. Hey, comp is config, dan weet ik dat er in de body een configuratie zit en dan gaat hij die updaten. Nou, zo worden zeg maar de verschillende operaties aangeduid. Zoals gezegd, je moet authenticeren met een X509 certificaat. En hoe dat eigenlijk werkt, je creëert of koopt een certificaat, waar jij dus ook zeg maar echt de private key voor hebt. En vervolgens upload je dat certificaat, dat upload je naar Azure. Er is een lijst met management API certificates. En op dat moment kun je die gebruiken om uiteindelijk geauthenticeerd die API te kunnen gebruiken. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Hier heb ik even neergezet hoe je zo'n request maakt. Je maakt eerst die URI om de resource aan te duiden. Je stelt het hele request in. Je kunt nog wat in de body stoppen. En vervolgens zorg je dat je zo'n X509 certificaat hebt. In dit geval wordt die gewoon gecreëerd vanuit een bestand wat toevallig in de folder staat. Maar goed, hoe je daar aankomt, dat moet je zelf weten. En vervolgens stop je hem in de client certificates collectie van het HTTP request. Nou is er ook, zijn er ook een aantal operaties die zijn asynchroon. En dan kun je ook wel voorstellen, het creëren van een deployment en dergelijke, dat kan best wel even duren. Hoe werkt dat? Op het moment dat je zo'n request uitvoert, dan komt er in het respons een header mee met een uniek request ID. En dan kun je vervolgens met de get operation status operatie, kun je opvragen of die al klaar is. Gewoon asynchroon. Je kunt dus gewoon pollen of die actie al uitgevoerd is. En hier zien we dan nog even de URI van die operation status. Dan geef je dat request ID gewoon mee op de query string. En dit krijg je dan terug. En dus je kunt dus zien, zijn dingen nog in progress? Zijn ze succeeded of is die failed? En als die failed is, dan komt daar eventueel ook een error code en een error message en een HTTP status code terug. Goed, zoals ik straks al zei, het veranderen van de configuratie van een role is erg belangrijk. Want daar zit namelijk het aantal instances in. En dat is wat we willen gaan Elastic gaan scalen, dat we meer of minder instances gaan krijgen. De operatie die daarbij hoort is Change Deployment Configuration. En die configuratie wordt altijd meegestuurd als een base64 encoded string. Dus je hebt een XML bericht met de payload voor dit commando. En daarin zit een base64 encoded string, wat ook weer een XML bestand is, die de config voorstelt. We wrappen wat af, zeg maar, in IT. Nou, hier zien we een voorbeeld van die service configuration. Dit is het basisschema, daar kunnen nog meer dingen in zitten. En op deze plek zien we de instances staan. Dus je kan gewoon voor een bepaalde rol zeggen, nou, als daar één staat en ik maak er nu twee van en ik doe upload configuration, dan gaat hij het aantal instances ophogen. En dan zal Azure ervoor zorgen dat er een nieuwe instance wordt opgespind. Opnieuw, die management console snap-in van Microsoft is heel handig, want die kan dit soort dingen ook allemaal. Dus dat is echt één waar we naar moeten kijken. Misschien als straks tijd is, kunnen we hem nog even bekijken. Goed. Nou, dat was even heel snel de management API. Op zich is het ook niet zo heel spannend. Dat zijn gewoon REST calls. En als je dat één keer hebt gedaan, ja, dan kun je al die andere commando's ook. En je moet gewoon de API volgen in de MSDN. En wat ik heb gedaan, ik heb een simpel dashboard gebouwd voor Azure. Het is gewoon een WinForms applicatie in dit geval. En daar heb ik gebruik gemaakt van de management API. En ik zal hem eerst een keer starten. Wat ik heb gedaan is, je kunt hier een subscription openen. En dan moet je een subscription ID opgeven, dat is een GUID, een uniek ID van je subscription. En je moet een certificate aangeven. En vervolgens bewaart hij die. Nou, ik heb hier ook een soort most recent used files geïmplementeerd. Dus ik heb mijn subscription al een keer geopend. En wat hij nu zal doen, is eerst zeg maar het hoogste niveau op subscription niveau ophalen. En ik hoop dat het netwerk in de lucht is nu. Er zijn nogal wat issues mee. Kijk, nou, dat is gelukt. Dus we zien hier dat de subscription met dat ID is geopend. Vervolgens als ik die openklap, dan zie ik dat er een aantal hosted services onder zitten. Hè. Dus hou even in de gaten dat modelletje wat ik had getekend met al die laagjes. Subscription, hosted service. Nou, op het moment dat ik nu op zo'n hosted service klik, bijvoorbeeld deze, dan gaat hij op dat moment nog een keer voor deze hosted service ophalen, maar dan met embed detail is true. En wat we dan zien, is dat we meer informatie daarover krijgen. Maar er zitten geen deployments in, dus het is een lege hosted service. Als ik deze pak, daar zit een daar zit een applicatie in die ik straks nog ga gebruiken. Dan zullen we ook zien dat daaronder een deployment komt met de roles en de role instances. Kijk, productions en staging. Er zit een load generator applicatie in met twee roles. Met allebei één instance. Nou, wat ik nu bijvoorbeeld kan doen. De controller, dat is een website die erbij hoort. Daar komen we zo nog op. Wat ik nu bijvoorbeeld kan zeggen is, ik verander het aantal instances in twee. Ik klik op update. Dan zegt hij, nou, je gaat die configuratie updaten, weet je het zeker? Ja, natuurlijk weet ik het zeker. Nou, vervolgens zal hij dat request doen. Hij zal zeggen, ik upload een nieuwe configuratie. En op dat moment krijg ik dus zo'n response ID terug. Ja, je hebt natuurlijk wel netwerk nodig voor de cloud. Oké. Okay. New configuration has been uploaded. Dus nu gaat Azure zijn ding doen. Dus op dit moment zal uiteindelijk daar een nieuwe configuratie binnenkomen. Die wordt door de fabric opgepakt en die zegt, hey, voor deze role moet er een instance bij komen. En we zien hier ook een update status in progress. Dus wat ik hier doe op de achtergrond, ik poll nu constant op de progress van dat ding. En dus ik ga constant zeggen van, nou, is die operatie al compleet? En ik kan dan op refresh drukken om te kijken of die bezig is. Nou, ik heb die applicatie ook openstaan in de portal. En we zien nu al dat hij dus nu aan het updaten is. Dus nu heeft hij dus automatisch die config opgepakt. En hij gaat er nu een role bij zetten. En we zullen dus straks zien dat deze ene role instance, die gaat straks een broertje of zusje krijgen. En dan komt er een tweede bij. Nou, dat duurt even, dus dat laten we even zijn gang gaan. Ja, daar is hij al. Dus, en nu gaat hij die boel opstarten. Dus nou, dit is eigenlijk dus een hele simpele applicatie. Die ik redelijk snel in elkaar heb kunnen zetten met behulp van die management API. En je kunt je dus voorstellen, als je straks applicaties gaat bouwen met Azure, en je wilt ook vanuit jouw eigen applicatie, misschien heb je wel een combinatie van cloud en on-premise zaken, dat je toch zeg maar die dingen in de gaten kunt houden en misschien mensen configuratiemogelijkheden kunt geven met behulp van die management API. Even kijken, die kunnen we wel even stoppen. Oké, we kunnen wel even door de code lopen van, van het dashboard. In principe is het niet zo heel spannend. Ik heb een HTTP utility gemaakt die je kan initialiseren met een subscription ID en zo'n certificate. In dit geval krijg ik gewoon een bestand, een certificate bestand. En eigenlijk maak ik dan die URI met management.core.windows.net en dan plak ik dan achter het commando wat wordt meegegeven. En dat, daarmee adresseer ik de resource, de HTTP method en vervolgens stopt hij dat client-certificaat erbij. En deze utility gebruik ik dus overal vandaan als ik iets met Azure doe, met de management API. En dan vervolgens heb ik eigenlijk voor al die onderdelen die je kan terugkrijgen, heb ik een entity-klasse gemaakt. En het leuke is wel dat het schema van zeg maar alles wat er terug kan komen, dat is ook gewoon beschikbaar. Dus wat ik heb gedaan, ik heb dat schema gepakt en ik heb met service utility, SVC util, heb ik daar gewoon managed.net classes van gemaakt. Dus die kan ik ook gewoon gebruiken in mijn code. En vervolgens heb ik daar, dat zijn allemaal partial classes, heb ik daar wat extra functionaliteit op gestopt om dan te vragen van, nou ja, open maar eens zo'n subscription. En dat zien we hier, dit is de get subscription methode. Ik maak eerst via die HTTP utility, creëer ik gewoon een zo'n HTTP request, waarbij de URI is services/hosted services en ik doe een get. En vervolgens haal ik hem op. Nou, dan doe ik hier nog wat, dit type zit er niet in, subscription, in dat niveau zit niet in het schema, dat moet je dan zelf doen. Dus hier parse ik zelf nog even dat XML-document wat terugkomt. En vervolgens ga ik voor elk element wat daaronder zit, ga ik zeg maar nog weer een request doen om daar de informatie van op te halen. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe dit in elkaar zit. Nou, als mensen precies willen weten hoe het werkt, deze code die is wel beschikbaar te stellen, dus als iemand dat wil hebben. Maar op zich is het redelijk simpel als je de API gewoon volgt. Goed, we hebben nu diagnostics gezien, we hebben, management API gezien. Nou, die twee kunnen we dus nu combineren. En eigenlijk, ja, als je nu gezien hebt wat diagnostics kan en hoe eenvoudig het is om met die management API bijvoorbeeld een instance bij te schakelen, ja, dan kun je je voorstellen dat het realiseren van elastic scaling niet zo heel spannend meer is. Nou, en in dit geval is het zo dat ik dus een performance counter ga uitlezen en op basis daarvan zeg maar de instances bijschakel. Nou, hoe werkt dat dan eigenlijk? Hè? Dus als je op architectuurniveau gaat kijken, ik heb een hosted service, een specifieke service die ik in de gaten wil houden. En een van de dingen waar ik van tevoren over na heb gedacht is, wil ik nou in die hosted service iets doen om ervoor te zorgen dat ik dit mogelijk kan maken, die elastic scaling? Of wil ik die hosted service gewoon helemaal apart laten zijn en het hele elastic scaling verhaal erbuiten te laten? En dat tweede vond ik zelf eigenlijk een meer elegantere oplossing. Want dan kun je dus bijvoorbeeld ook voor een bestaande service die je al hebt, hoef je niets aan te passen en leeft het gewoon ergens anders. Het enige wat ik hoef te doen voor die hosted service is dat ik voor de rol waar ik elastic scaling voor wil, die procent processortijd in de gaten moet houden. Dus die moet ik configureren in mijn diagnostics monitor. Nou, die stel ik in op automatic transfer met een bepaalde interval. En die wordt dan uiteindelijk in een storage table opgeslagen. Nou, dan heb ik een applicatie, die heb ik even autoscale genoemd. En die applicatie die gaat gewoon periodiek kijken in die database of in die Azure storage tabel. Download die data, doet daar wat analyse op. En vervolgens gaat hij die evalueren. Dus die houdt hij tegen een aantal drempelwaarden aan. En als het boven een bepaalde drempelwaarde komt voor een specifieke periode, dan gaat hij automatisch een instance bijschakelen. Komt er daarna een periode die wat minder is, dus dat er wat minder stress op de applicaties, dan gaat hij ook weer een instance eraf halen. Nou, je kunt je voorstellen dat die parameters, die moet je dus instelbaar maken. En dat kan ook per rol verschillen. Het kan best wel zijn dat een rol best wel eventjes 90% processortijd mag hebben. Maar gaat het een dag duren, ja, dan wordt het je te gortig en dan wil je wat bijschakelen. Terwijl andere services wil je dat op het moment dat die ook maar enigszins boven de 80 of 90 komt, wil je gelijk een instance bijschakelen. Dus dat is heel afhankelijk van de karakteristieken van wat je aan het monitoren bent. Nou ja, goed. En zodra een grenswaarde wordt overschreven, dan wordt automatisch de configuratie geüpdate. Nou, om dit te kunnen demonstreren, heb ik een testapplicatie gemaakt met een controller en een background processor. Nou, die zagen we net al zitten. Bij die controller hebben we net een instance bijgeschakeld. En wat dat ding eigenlijk kan doen, die controller is een ASP.NET website. Daarin kan ik aangeven hoeveel percentage load ik wil genereren. Voor hoeveel minuten en met hoeveel threads tegelijk. Want dat is natuurlijk afhankelijk van wat voor machine ik heb gekozen bij het uitrollen van mijn applicatie. Er kunnen meerdere processoren in zitten. Dus dit is puur een testapplicatie om load te kunnen genereren. En wat dan gebeurt is dat commando wordt uiteindelijk in een queue gestopt. En die wordt uitgelezen door een background processor. En die background processor die kijkt dan, nou, hoeveel load moet ik genereren, en dat gaat die doen. En dat is ook degene waar zeg maar de performance counters voor worden bijgehouden. Dus die komen uiteindelijk in die Azure Storage Table. Nou, die Azure Autoscale applicatie heeft ook twee onderdelen. Die heeft een dashboard. Die geeft dus visueel die weer wat er aan de hand is met die role. En ik heb een background analyzer. En dat is degene die dus op een gegeven moment ook echt gaat acteren als die drempelwaarden worden overschreven. Dat kan ik laten zien. Nou, die load generator is eigenlijk een hele simpele applicatie. En ja, wat eigenlijk daar nog het belangrijkste aan is, is dat ik dus zeg maar in de onstart van dat ding die performance counter configureer. Want die data die moet ik hebben. Dat is eigenlijk het enige wat ik heb gedaan aan dit ding, om ervoor te zorgen dat ik hem automatisch kan scalen. Die webapplicatie, ik neem aan dat jullie dat wel geloven, dat is gewoon een standaard ASP.NET website. Dus nou, wat ik kan doen, deze applicatie heb ik dus gedeployed, inmiddels met twee instances van mijn controllerklasse. Of mijn controller role. Ik ga nu naar die website toe. En wat ik zeg, ik wil eigenlijk gedurende 1 minuut een load van 75% op 1 thread. Start. En nu gaat dus die background processor, die gaat zo meteen een seintje krijgen van hey, je moet load gaan genereren. Nou, wat ik nu ga laten zien, dat heeft dus allemaal zeg maar te maken met die transfer naar storage. En daar zit elke keer een minuut latency in. Dus het kan zijn dat we af en toe even moeten wachten voordat we echt resultaten zien. Maar goed, bear with me. Dit is de Azure Autoscale applicatie. En ik kan zo meteen wel even de code induiken, maar ik wil hem nu gewoon even starten. En op dit moment heb ik deze ook gebouwd als een Azure applicatie. Dus ik kan die Autoscale applicatie ook in Azure draaien, maar dat hoeft natuurlijk niet. Dat kan ook gewoon een lokale applicatie zijn. Nou, op het moment dat ik die start, dan wordt dus dat dashboard wordt gestart en die background analyzer wordt gestart. Ja, daar zijn we. Kijk, en we zien dus, kijk, die rol die wordt dus al een tijdje in de gaten gehouden. Hè. Dus die rol die draait gewoon en die performance counters worden constant bijgehouden. En hij staat dus redelijk rustig te stampen. Nou, ik moet hier even een timeslot kiezen. Dit is overigens een hele simpele implementatie. Dus het ziet er allemaal niet heel fancy uit, maar het gaat om het principe. We zitten nu tussen 10 en 11. Dus dan pak ik die periode en ik wil eigenlijk het eerste half uur even zien. Dan krijg ik wat meer details. Nou, we zien dat hij rustig kabbelt. En ik heb zojuist heb ik die opdracht gegeven om die load te genereren. Dus zodra nu de eerstvolgende keer die performance counters worden overgezet naar storage en die komen beschikbaar, dan zal hij ze ook zien. En dan zal je dus hier op een gegeven moment een piek, kijk, daar komt hij al aan. Dan zien we dus een piek gegenereerd worden in de load van die applicatie. Nou, in dit geval doen we dat maar 1 minuut. Hè, dus, we zullen zo zien dat die interval te klein is om dan automatisch een instance bij te schakelen. Maar dit is eigenlijk het principe. Dus deze applicatie kijkt nu ook specifiek naar deze applicatie in de cloud. Dus naar die load generator voor een specifieke rol met een specifieke role instance. Maar je kunt je dus voorstellen als je dat allemaal configureerbaar maakt. Want je kunt via de management API weer maar ophalen. Welke rollen heb ik in mijn service zitten en welke instances draaien daar. Dan kun je dus mooi een drop-down geven. Dan zeg je ik wil graag die service in de gaten houden. En dan kun je op basis daarvan de queries gaan stellen in dat storage account. Dus... Maar goed, dit is een hele rudimentaire implementatie, maar je kunt daar natuurlijk zo ver mee gaan als je wilt. Er zijn overigens ook al third parties die dat doen. Er zijn een aantal, als je Google opent of Bing, je gaat kijken naar wat is er allemaal te vinden op het gebied van diagnostics, Azure Diagnostics en Azure Management. Dan zijn er een aantal tools die al, die geven echt ontzettend veel informatie. En dan kun je ook, memory usage, noem het allemaal maar op, dat kun je helemaal configureren. Dus daar zijn echt mooie alternatieven voor. Maar goed, zelf bouwen is natuurlijk ook altijd nog leuk. Nou, we zien hier dus dat we die piek hebben gehad. En we zien netjes dat die 1 minuut lang een bepaalde load heeft gehad. Nou ja, zo mooi zien ze natuurlijk in het echt nooit. Maar op het moment dat dit gaat gebeuren in je echte applicatie, dan heb je waarschijnlijk een hoop gebruikers te pakken of zo. Dan is er een bepaalde load. Nou, wat ik nu zal gaan doen, en dan ga ik zo meteen even door de code heen lopen. We zien dat nu in... Als we in Azure gaan kijken, zien we dat we van het background proces dat er maar 1 instance draait. En wat ik nu wil doen, is eigenlijk in mijn load applicatie, wil ik eigenlijk zeggen dat die voor 5 minuten lang een load van 90 minuten moet gaan doen. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat mijn applicatie daarop gaat reageren. Wat ik heb gedaan, die autoscale applicatie, die draait nu in mijn local compute emulator. En wat ik heb gedaan... is in de background analyzer, op het punt waarop die op een gegeven moment zegt van nou, ik heb wat geanalyseerd, deze code gaan we zo nog wel even in detail bekijken, dan ga ik upscalen. Dus als hij detecteert van nu moet ik gaan upscalen, dan komt hier een breakpoint. Dus als het goed is krijgen we automatisch een seintje. Dus op de achtergrond wordt dit nu elke keer geanalyseerd. Nou, hoe ziet die code er eigenlijk uit? Laat ik eens even die frontend laten zien met die grafiek. Het dashboard. Dit is eigenlijk waar de magic happens. Ik heb te maken met een table storage account. Dus de data zit in table storage. En als ik vanuit de managed classes wil data wil halen uit een Azure storage table. Dan moet ik daar een data context voor aanmaken. En ik moet ook een entity maken die beschrijft eigenlijk hoe die entities eruit zien. Dus welke veldjes daarin zitten. Ik zal nu niet helemaal in detail ingaan op hoe dat werkt. Wat ik daarvoor heb gedaan is, heb ik even een aparte assembly voor gemaakt. Ik heb daar een performance counter entry gemaakt en die leidt af van table service entry of entity, sorry. En nou, die heeft een aantal constructors, die doet nog iets met partition key. En vervolgens geef ik aan met properties welke velden er eigenlijk in zo'n entity zitten. Nou, in dit geval ben ik geïnteresseerd in de counter name, want ik wil wel weten wat ik in de gaten aan het houden ben. Uiteraard de waarde, want op basis daarvan gaan we uiteindelijk de analyse doen. Het deployment ID, waarvoor dat gebeurt. De rol waarvoor het gebeurt, de role instance en de event tick count. En die event tick count is van belang, omdat je daaraan kunt zien wanneer het event is vastgelegd. Dus wanneer die performance counter is uitgelezen. Nou, die data context die kan ik dus uiteindelijk gebruiken om een query te stellen op table storage. En dan krijg ik een setje van die entities terug. En vervolgens... kan ik hier zeggen van ik op basis van die selectie die ik bovenaan doe, van datum en het timeslot en wil ik de eerste half uur of alles hebben, wordt er eigenlijk een query in elkaar gezet met een max query datum en een min query datum. Dat is allemaal geen rocket science. Dan wordt er een interval berekend en dan hier gebeurt het eigenlijk. Ik stel gewoon een link query op die datacontext en op die entity collectie. En ik zeg dus eigenlijk van ja, ik wil alles hebben voor de specifieke rol die ik aan targeten ben. Die heb ik hier nu even vast ingesteld, maar dat zou je kunnen configureren. Specifieke instance. En waarbij die event tick count in een bepaalde range valt. En vervolgens voeg ik die gewoon toe aan een chart control. Dat is eigenlijk de hele implementatie van die frontend. Nou, inmiddels staat hij alweer een tijdje te draaien, dus we zullen hier nu ook een piek moeten zien. Kijk, daar gaat hij. Zij is nu redelijk druk. Dus dat is eigenlijk wat daar gebeurt en dan is er nog een refresh button die een refresh doet. Nou, als we gaan kijken naar die worker role, nou, dat is dus een ding wat constant op de achtergrond, kijk, daar is die. Nou, dat is wat een timing. Dus nu heeft hij dus, ik zal zo laten zien hoe hij dat dan doet, maar hij heeft dus nu onderkend van ja, ik heb al langer dan een minuut, want dat is de threshold die ik heb ingesteld, een load van meer dan 80% gezien. Nou, en dat is voor hem de trigger om te gaan zeggen, nu moet ik opschalen. Dus nou, ik zal nu gewoon F5 doen, we kunnen zo wel even door de code heen lopen om te zien hoe dat dan gebeurt. Maar nu heeft hij dus dat gedetecteerd en gaat hij automatisch een instance bij schakelen. Nou, de bedoeling is dan ook dat als we hier gaan kijken, dat hij op een gegeven moment gaat zeggen, hey, ik ga mijn, kijk, daar gaat hij. Dus nu wordt automatisch, die background process wordt een extra instance bijgeschakeld. Dus nou, dat gaat wel weer even duren. Nou is het in dit geval zo dat ik met mijn applicatie blijf ik gewoon naar die ene instance van die ene rol kijken. Dus mijn grafiek zal op een gegeven moment, na die 5 minuten zal die load weer naar beneden gaan. Als je dit echt gaat gebruiken zeg maar, om productieapplicaties in de gaten te houden, moet je daar dus wel rekening mee houden. Dus in eerste instantie, als ik weer terugga naar die query die ik stelde net in de webrol. Deze query. Daar had ik dit regeltje eerst niet in staan. En dan kreeg je dus heel gek gedrag dat als je dan naar die grafiek ging kijken, dan zag je die load en dan zag je op een gegeven moment nam die load weer af. En dan kreeg je een hele rare grafiek. Okay? Die punten gingen in één keer heel raar lopen. En hoe kan dat nou? En dat bleek dus omdat ik dus naar de roll kijk, dan krijg ik in één keer ook de performance counters van die andere instances erbij. Dus die counters zijn echt voor een specifieke instance. En dat is ook wel goed, want ja, dan kun je precies in de gaten houden wat er gebeurt. Nou, op het moment dat je dit zeg maar, zou willen gebruiken voor meerdere rollen, dan zou je dus eigenlijk moeten zeggen, op het moment dat ik een rol bijschakel, dan ga ik elke keer voor 2 instances de spullen ophalen en met een verschillend kleurtje of zo hierin plotten. En zo kun je deze applicatie helemaal gaan uitbouwen. Nou, als we gaan kijken naar die worker role, die implementatie daarvan. Die role manager kom ik zo op. Ja, eigenlijk is hetzelfde laken en pak. Ik creëer zo'n datacontext. Ik stel eigenlijk dezelfde query, alleen pak ik nu niet een heel uur wat ik wil zien. Maar ik wil eigenlijk steeds maar het laatste minuutje zien. Wat er dan gebeurt is, dan krijg ik die entries terug. En dit is eigenlijk, nou ja, de analyse is in dit geval niet heel spannend, want ik bereken eigenlijk gewoon een average, een gemiddelde over die periode, over die minuut. En vervolgens, als daar een waarde uitkomt en die is boven de upper threshold, en ik zal zo even al die constanten laten zien, dan ga ik dus upscalen. Nou, die constanten zijn hier bovenaan allemaal gedefinieerd. Dus en nogmaals, hier staat gewoon alles keihard in ingesteld. En hier zien we dan bijvoorbeeld dat we maar elke keer over 1 minuut kijken. En dat betekent dus ook dat als ik 1 minuut een bepaalde load heb, ga ik opschalen. Maak ik hier bijvoorbeeld 10 minuten van, dan gaat die elke keer 10 minuten pakken. En dan berekent hij daar het gemiddelde over. Mijn upper threshold is in dit geval 80%. Mijn lower threshold is 10%. En dan kom je op het volgende punt. Want kijk, deze applicatie draait gewoon door. En het kan best wel zijn dat die load dusdanig is, dat op het moment dat ik er een instance bij schakel en mijn werk wordt verdeeld, dat die rol die ik in de gaten hou nog steeds boven de 80% blijft zitten. Dat kan natuurlijk. En wat er dan gebeurt is dat hij zegt, ah, dan ga ik weer upscalen. Nou, wat ik heb ingebouwd is een soort cooldown period, heb ik het maar genoemd, of een stabilizing period. Ik heb gewoon gezegd, op het moment dat ik opgeschaald ben, dan wil ik dat je 10 minuten lang niet opnieuw gaat opschalen. Want dan wil ik eerst weer even kijken of die load, ja, of dat een beetje redelijk in orde is. Daarnaast is het zo dat zo'n configuratie-update en het bijschakelen van zo'n rol, ik denk dat hij daar nu nog mee bezig is. Zie, dat duurt wel even. Dus je wil niet dat hij elke keer zegt, van, nou, ik ga bijschakelen en bijschakelen. Want dan heb je binnen no time heb je een hoop rollen staan. En dan is in één keer zijn alle processoren die zijn heel rustig, want het werk wordt helemaal verdeeld. Maar je wil daar een soort cooldown periode inbouwen. Nou, datzelfde geldt eigenlijk voor, ik heb ook een maximaal aantal rollen. Dus deze gaat maar tot 10, dat is ook instelbaar. Want je wilt ook niet dat hij oneindige rollen blijft bijschakelen. Want uiteindelijk, het is Azure. utility computing. Ik betaal alleen wat ik gebruik. Je wil ook niet dat die software gewoon 's nachts draait en dat iemand jouw service aan het stressen is. En dat die dan maar instances blijft bijschakelen. Want dan op een gegeven moment dan heb je dat met die beste bedoelingen heb je dat gedaan om die load aan te kunnen. Maar vervolgens heb je in één keer 30 instances draaien. Nou, er zitten wel allerlei maximalen in Azure natuurlijk. Maar je wilt dat zelf ook een beetje in de gaten houden. Dus ik heb ook gezegd, op het moment dat ik op 10 zit, stop ik. Ik weet niet eens of ik er wel 10 kan starten, maar goed. En op het moment dat ik ga downscalen, want ditzelfde verhaal gaat natuurlijk ook voor het downscalen. Dat als we nu naar die grafiek gaan kijken, dan is die periode van die stress is op een gegeven moment voorbij. En nu zit die weer op nul. Nou, ook daarvan heb ik gezegd van ja, als dat een keer gebeurt, wil ik niet dat je gelijk die instance die je net hebt bijgeschakeld weer af gaat halen. He, dan blijft hij ook die 10 minuten wachten en dan kijkt hij nog een keer. Blijkt dan dat de load dusdanig is van ja, het blijft rustig. Het is 10 minuten lang niet meer boven de 80 gekomen. Oké, haal die ene instance dan maar weer af. Dat wij kijken op dezelfde manier. Ik kan anders wel even een breakpoint zetten op de scale down. Die komt vaker langs natuurlijk, maar goed, die zien we vanzelf langskomen. Wat we hier zagen, er werd ook nog een role manager aangemaakt. En die role manager, dat is eigenlijk de klasse waar ik met de management API aan de slag ga. Dus tegen die role manager kan ik op een gegeven moment zeggen, als dus gezegd is scale up. Wat hij dan doet is, nou, ik ga even kijken of die 10 minuten al voorbij zijn. En zo ja, of zo niet, dan ga ik tegen die role manager zeggen increase instance count. Nou, die role manager. Die heeft allerlei informatie nodig, hè? Welke subscription ID, welke service name, het deployment slot, de role name, het certificate, de max instance count en dan kan hij aan de slag. En die gebruikt eigenlijk weer die management API die we straks gezien hebben. Hij haalt de config op, hij kijkt vervolgens hoeveel instances zitten daarin, hij hoogt dat op als die moet upscalen of hij verlaagt dat als die moet downscalen. En vervolgens zegt hij increase, decrease. En vervolgens zegt hij set instance count. Dan gaat hij eigenlijk gewoon in dat XML-bericht van de config gaat hij die instance count updaten. En vervolgens zeg je update config. En dan gaat hij de boel uploaden met de nieuwe configuratie. En that's it. Volgens mij is dat wel alles een beetje wat er te vertellen valt. Ja. Nou, hier heb ik nog wel leuk is om te zien. Deze die update ik elke keer. Ik ben nu inmiddels bezig met de 25 februari 2011 versie van de API. Die update ik ook gewoon elke keer. En hier zien we dus een aantal van die constanten die ik heb gedefinieerd voor namespaces en zo. Dus die berichten die je terugkrijgt, die zitten in een bepaalde namespace. Moet je wel even rekening mee houden als je ze gaat parsen. Dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Nou, we laten dit nog wel even doordraaien. In principe zou die dus straks na 10 minuten moeten zeggen van ik moet er weer eentje afhalen. Ik weet niet of we daar aan toe komen. Goed. Recap. Gebruik diagnostics om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de Azure-applicatie in de gaten gehouden wordt. Gebruik vervolgens die management API om je Azure-applicatie te controleren. En combine, stop ze lekker bij elkaar en dan heb je elastic scaling voor elkaar gekregen. En nogmaals, die implementatie die we hier zien is heel rudimentair, maar je kunt dat zo mooi maken als je zelf wilt. Oké, zijn er nog vragen?
Ja. Je kijkt ook kosten om een nieuwe instantie weer terug te krijgen. Vind je dat tijd zal?
Het is nooit snel genoeg. Hè. Dus de vraag was dat in de lucht brengen van een nieuwe instance, vind je dat snel genoeg gaat? Je wil eigenlijk dit. Maar ja, het kost gewoon tijd. Kijk, als je weet wat er onder water gebeurt, er wordt gewoon een hele nieuwe VM opgestart. Die role wordt in de lucht gebracht. Er gebeuren best wel wat zaken om dat voor elkaar te krijgen. En dat duurt wel even, ja. Daar ben je wel een minuutje of 10 mee bezig. Is dat acceptabel? Ik denk dat het wel wat sneller gaat worden. Maar ik denk dat je het niet heel veel sneller kunt maken als je ziet wat er allemaal moet gebeuren onder water. Maar ik zou het ook wel eens sneller willen, ja. Kijk, en nu kijken we natuurlijk, en nogmaals, we zitten met intervals van 1 minuut zitten we te kijken, omdat anders de demo veel te lang duurt. Kijk, in het echt ga je dat natuurlijk niet doen. In het echt wil je gewoon dat hij eens een keer een uur kijkt. En als een uur lang echt die de rol helemaal uit zijn plaat gaat, wat betreft CPU of misschien memory. Of je gaat misschien helemaal niet naar de processor kijken, want je kan je natuurlijk ook voorstellen dat je zegt van, ik communiceer via een queue. En ik lepel die queue leeg. En als ik op een gegeven moment zie dat elke minuut dat ik in die queue krijg, staan er meer dan 1000 berichten. Ja, dan kan die het niet snel genoeg afhandelen. En dan schakel ik een instance bij. Dus er zijn allerlei karakteristieken op basis waarvan je dat elastic scaling voor elkaar kunt krijgen. Ik kijk nu alleen naar een performance counter. Dus ja, wat dat betreft kun je op verschillende manieren daarnaar kijken. Maar uiteindelijk, het bijschakelen kost gewoon tijd. En als je dan een interval van een uur hebt, ja, dan maakt die 10 minuten niet zo heel veel uit natuurlijk. Dan valt het op zich wel mee. Dus het is heel erg afhankelijk van de karakteristieken van wat je aan het monitoren bent. Ja, en toepen. Heb ik eigenlijk nog niet naar gekeken, nee. In principe gaat dit speelt inderdaad allemaal binnen een deployment eigenlijk. Binnen een uitgerolde Azure applicatie. Ik weet eigenlijk niet of je daar logging van kunt opvragen. Weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet, nee. Niet naar gekeken. Andere vragen nog? Nou, dan dank jullie voor de aandacht.